Ik vind het altijd leuk om even te beginnen met gewoon een grappig iets. Weet je, als je je kinderen opvoedt, en wij hebben een klein kindje, Benjamin is 1,5, en die voed je dan op en die probeer je ook wat van de christelijke dingen, waarden en normen mee te geven. En dan bid je voor het eten en dan hoop je dat hij daar iets van oppikt. En van de week gingen we bidden voor het eten en dan geven we elkaar een hand. En doe Benjamin dan ook. Dat is het enige moment op de dag ongeveer dat hij geduldig is. Dus dan, want dan weet hij dat hij daarna eten krijgt. Dus hij geeft zo zijn handje. En Margriet die bad voor het eten. En die had een heel mooi gebed. En die bad voor alles wat er was gebeurd. En voor alle kindjes die waren geweest over de vloer. En dan hoop je dat hij daar iets van oppikt. En daarna vroegen we of Benjamin nog even wilde bidden. En hij is 1,5. Hij kan net praten. Klein beetje, een paar woordjes. En Benjamin, wil jij nog bidden? Ja, zei hij. En dan was hij even stil. Hij zegt, Heer Jezus... Appel, ijs, amen. Zijn echte eigen verlangens kwamen echt omhoog. Hij had zin om te eten. Het is ook leuk om, ik hoorde ook van een meisje. Er was een keer een gezin, die nodigde allemaal mensen uit om thuis te komen eten. En de hele tafel die werd mooi gedekt en er kwamen allemaal mensen aan tafel. En het dochtertje die had op een gegeven moment het laatste moment nog even geholpen met mama om de spulletjes klaar te zetten. En ze zaten met z'n allen aan tafel, de tafel vol met mensen. En moeder die vroeg op een gegeven moment aan de dochtertje, zou jij met ons willen bidden voor het eten? En de dochtertje zegt, ja maar mama, ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet bidden. En zegt die moeder, nou bid maar, zeg maar gewoon wat ik net ook zei in de keuken. Nou is goed, zegt dat meisje. Dus die doet haar ogen dicht, die vouwt haar handjes. Die zegt, Heer Jezus... Waarom hebben we al deze mensen hier eigenlijk uitgenodigd? Het is toch altijd leuk, hè? Hoe kinderen gewoon in al hun eerlijkheid en hun oprechtheid... gewoon af en toe even lekker voor schut kunnen zetten. Heerlijk. Maar dat is ook iets waar ik het wel een klein beetje over wil hebben, over opgroeien. Kinderen die groeien op en die maken er veel dingen mee. En die leren lopen door vallen en opstaan. En die leren leven, die leren hun grenzen ontdekken. Die leren wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. Waar ze goed in zijn, waar ze niet zo goed in zijn. Kinderen leren, die leren eigenlijk de hele dag door alles wat ze heen doen. Benjamin is nog heel klein, is 1,5, maar die leert elke dag. Die leert ook van de meest simpele dingen. Die zit soms te spelen met zijn eten of met zijn drinken, maar gewoon omdat hij niet weet hoe dat is. Weet je, ik weet wel hoe het is als ik hier water over mij heen krijg, maar hij weet niet wat het is om... drinken uit zijn mond te laten lopen. En dan denk ik, ja, goed, is misschien een beetje een rare vergelijking. Maar hij leert elke dag en hij ontwikkelt zich iedere dag. En weet u, zoals met mij ook, ik leer ook nog iedere dag. Ik ontwikkel me ook nog iedere dag. En zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Vaak zit dat aan elkaar gekoppeld. En ik heb dat heel lang los van elkaar gezien. Dat er aan de ene kant heb ik mijn natuurlijke ontwikkeling... en aan de andere kant heb ik mijn geestelijke ontwikkeling... Maar ik heb in de loop van de tijd ontdekt dat het gewoon veel dichter bij elkaar ligt als dat ik zelf vaak besef. En over die ontwikkeling wil ik het een klein beetje hebben. Samen met u. Weet u wat het leuke is? Is dat toen Benjamin geboren werd, was het een heel klein rood ventje. Een ventje met rood haar. We hebben het geen kleurspoeling gegeven. Het is echt van zichzelf. Van wie heeft hij het dan? Ja... van ons allebei een beetje. Maar hij is in ieder geval toen hij een babytje was. En ik had van de week toevallig nog de foto gezien. Dat hij net geboren werd. En toen werd hij op zo'n ijskoude weegschaal gelegd. Ah, wat zielig. En toen werd hij erop gelegd. En dan lag te brullen daar. En dan gingen ze zijn gewicht meten. Maar het was een klein hulpeloos mannetje. Het was een klein ventje. Een klein mannetje. Nou ja, voor een baby was het een vrij groot mannetje. Maar het is in ieder geval een klein mensje. Een heel klein mensje. Hulpeloos. Afhankelijk. Kan helemaal niks, kan niet voor zichzelf zorgen, kan niet even naar de ijskast lopen en een blikje cola pakken. Kan geen flesje melk voor zichzelf maken, hij kan zelfs niet zeggen wat hij wil, hij kan alleen maar verder niet. Hij kan gewoon, het is een hulpeloos afhankelijk mannetje op dat moment. En hij was klein en hij is nog steeds voor een heel groot deel afhankelijk van ons, van Margriet, van mij, van de mensen om hem heen. Nu bij de babyoppas is hij afhankelijk, hij is heel afhankelijk. Als hij eten wil, ja dan nu kan hij eten, drinken, kan hij een beetje zeggen. En hij probeert het duidelijk te maken, maar hij is afhankelijk. En hij groeit op in afhankelijkheid. Hij groeit op in de afhankelijkheid van zijn ouders. En wij leren hem dan dingen, we helpen hem met dingen. En we zorgen ervoor dat hij gevoed wordt. En zorgen ervoor dat hij eten krijgt. En zo groeit hij op in afhankelijkheid. En langzaam aan, naarmate hij ouder wordt, komt er een proces dat hij, en dat gaat gelukkig nog even duren, maar er komt er een moment dat hij gaat leren dat hij zelf dingen kan. En dat leert hij nu ook al, maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, hij leert ontdekken dat hij ook onafhankelijk kan zijn. En dat leert hij natuurlijk met stappen, maar er komt ook een fase straks in zijn leven dat hij onafhankelijk wil zijn. En dat hij denkt, ja, maar ik ben al een hele kerel en ik kan wel onafhankelijk zijn. Ik weet hoe dat bij mezelf ging. En ik was nog een jong tienermannetje. En ik dacht dat ik al heel wat was. En ik dacht dat ik al heel wat kon. En ik vond het niet leuk als mensen mij nog steeds kind noemden. Want ik was geen kind meer. Ik was langzamerhand, ik begon een man te worden, vond ik zelf. Ja, ik was nog een klein jongetje en ik was eigenlijk nog wel een beetje een kind. Maar ik vond mezelf, ik groeide op in onafhankelijkheid. En ik ging me afzetten. En ik wilde niet meer dat mijn ouders voor me zorgden. Of ja, wel voor me zorgden, want het was ook wel weer lekker makkelijk. Maar vooral als ik het zelf kon bepalen, zeg maar. Dus ik kwam in een fase dat ik onafhankelijk wilde zijn. Helemaal niks met anderen te maken hebben. Ik bepaalde zelf wat ik ging doen. Ik bepaalde zelf wat er ging gebeuren. En ik wilde helemaal onafhankelijk zijn. En ergens daartussen ligt een balans tussen afhankelijk en onafhankelijk. En zo is het ook in mijn geestelijke leven is het ook zo gegaan. In mijn opgroeiende leven, samen met God. Ik weet nog goed dat ik was op een gegeven moment 12 jaar en toen heb ik mijn hartje aan Jezus gegeven. Ergens op mijn 17e, 18e heb ik dat nog een keer gedaan, alleen toen wat bewuster. En toen wat radicaler ben ik voor God gaan leven. En ik weet nog dat ik toen ook, toen ik net tot bekering was gekomen, heel afhankelijk was. Heel afhankelijk naar God. Heer, wat moet ik doen? Zal ik naar die supermarkt of naar die supermarkt? Heer, wat wilt u dat ik doe? Zal ik mijn bruine schoenen aantrekken of mijn rode schoenen aantrekken? Heel afhankelijk naar God toe. Eigenlijk als een klein kind naar God toe gaan om te vragen. Alles wat ik moest doen of wat ik zou moeten doen of alles heel afhankelijk naar God toe. Maar ik weet ook nog dat er een periode was in mijn leven dat ik heel onafhankelijk wilde zijn. Niet dat ik niks te maken wilde hebben met God, maar ik wilde wel mijn eigen keuzes maken. En ik bepaalde zelf wel welke baan ik wilde hebben. En ik bepaalde zelf wel wat ik ging doen met mijn leven. En ik bepaalde zelf wel, en ik heb het om me heen ook gezien. Jongens van de Bijbelschool, jongens met wie ik op de Bijbelschool heb gezeten, die eerst ook van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. En sommigen die zich keihard hebben afgezet tegen God. Sommigen die God hebben losgelaten. Sommigen die nu compleet hun eigen weg zijn gegaan. Helaas. Maar ik geloof wel dat het bij een bepaalde ontwikkeling in ons leven hoort. Dat het soms ook, weet je, dat het aftasten van je grenzen. Weet je, ontdekken van waar is nou de balans? Waar is nou de balans tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid? Waar ligt nou die balans? Op zoek naar die balans. Ik was vrijdagmiddag ook op zoek naar de balans. Hé, Rijpke? We waren bij Marta en Rijpke, gingen beton storten met z'n allen. En mijn evenwicht is niet zo heel sterk, zeg maar. En we gingen beton storten en dan moet je over die dunne plankjes met zo'n kruiwagen. En ik was 's ochtends al in mijn eigen tuin geweest. En ik hoop gelukkig dat niemand het gezien heeft, maar ik ga het nu toch eerlijk vertellen. Ik was met kruiwagen en al van het plankje afgevallen. Dus al het zand lag op straat in plaats van in de aanhanger. Dus kon ik alles weer op gaan scheppen. Snel om je heen kijken of niemand het gezien had. Snel opruimen. Nee, gelukkig. Maar we ook op zoek naar de balans op het plankje met de beton. En ook op zoek naar balans, naar de onafhankelijkheid en afhankelijkheid. Waar ligt nou de balans? En waar ligt nou de balans tussen ons? Weet u, we hebben ook een relatie, zoals we gemeente zijn met elkaar, hebben we een relatie met elkaar. En met de een heb je een sterkere relatie als met de andere. Sommigen drink je soms een kopje koffie, met een ander is het hooi en doeg op zondag. En met de volgende ga je misschien op verjaardag en weet ik voor wat ben je bij alle heugelijke feiten. Met de een heb je een andere relatie als de andere. Maar waar ligt die balans tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid van elkaar? En er is onwijs veel over te zeggen. Ik heb er van de week best wel heel veel over nagedacht. En er is echt heel veel over te zeggen. Maar ik wil het eigenlijk hebben, en dat heb ik ook als titel over de preek. Dit is alleen nog maar de inleiding. En de preek is niet zo lang als de inleiding. Maar ik heb het genoemd en dat is een term die ik zelf ook heb geleerd en die niet helemaal van mezelf is. Maar die term die heet wederzijdse afhankelijkheid. En ik ga uitleggen wat ik daarmee bedoel. Weet u, in de zoektocht naar afhankelijkheid, onafhankelijkheid en waar ligt de balans? In de zoektocht, ben ik daar heel lang naar op zoek geweest. En ik ben zelf daarmee bezig geweest en ik ben ermee aan het worstelen geweest. En ik heb in ieder geval ontdekt dat mijn waarde als mens niet ligt in afhankelijkheid. Snapt u daarmee wat ik bedoel? Een ander, ik ben niet afhankelijk van anderen wie ik ben of hoe ik ben. Ik ben gewoon wie ik ben. En dat is oké. U bent gewoon wie u bent en dat is oké. Weet u, ik heb, net als iedereen, we hebben allemaal dingen waar we goed in zijn en dingen waar we minder goed in zijn. De een is misschien heel geduldig en ik ben een beetje ongeduldig. En de een is misschien, weet u, vul maar in. Maar het is wel oké wie je bent. Het is gewoon oké, het is gewoon goed. Dus je waarde als mens ligt niet in de vraag van afhankelijk of onafhankelijk. Je waarde ligt als mens in wie je bent en van wie je bent. Weet u, er kwam een keer een man, die kwam een huis binnen. En die zag een schilderij aan de muur hangen. En zijn eerste gedachte was, oh, dat zullen de kinderen van de ouders wel hebben gemaakt. En hij keek naar het schilderij en ze gingen op de bank zitten. En ze raakten aan de praat. En hij vond het schilderij eigenlijk een beetje lelijk. En hij zat zich eigenlijk een beetje te irriteren aan dat schilderij. Dat daar hing. Hij zat ook op de bank en hij zat er de hele tijd naar te kijken. En hij leidde hem af van het gesprek. En op een gegeven moment ging het gesprek ook over het schilderij. En in dat gesprek kwam hij erop opeens achter dat het een schilderij van Picasso was. En opeens was het toch een mooi schilderij. Weet u, en daarin heb ik in ieder geval toen ik dat een keertje hoorde, toen ik iemand dat verhaal hoorde vertellen, dat het zowel van belang is wie je bent, maar dat je waarde ook ligt in van wie je bent. Weet u, u leert uw waarde ontdekken. Ik heb mijn waarde leren ontdekken toen ik samen met God ging leven. Ik heb mijn waarde leren ontdekken toen God in mijn leven kwam. Daar heb ik mijn waarde in leren ontdekken. Maar goed, terug naar de vraag. Terug naar de zoektocht tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. En die wederzijdse afhankelijkheid. Wat is dat dan? Nou, een van de dingen wat ik erover wil zeggen is dat ik denk dat wederzijdse afhankelijkheid ligt in denken in synergie. Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Oh ja. Zal ik het simpeler om ons schrijven? Synergie betekent dat 1 en 1 niet 2 is, maar 1 en 1 is 3 of 4 of 10. Dat is synergie. Dus je hebt twee dingen, als die samengaan, zijn het meer als twee dingen, maar kan het meer voortbrengen. Om niet te lang te blijven vervallen in allemaal moeilijke termen en zo. Even terug naar die wederzijdse afhankelijkheid. Ik ben in mijn leven op een gegeven moment tot de ontdekking gekomen. En er zijn talloze voorbeelden van in de Bijbel. Er zijn talloze voorbeelden van in het leven om ons heen van de afgelopen jaren, van de afgelopen eeuwen. Dat er mensen zijn die hebben ontdekt dat er een kracht zit in het wederzijdse afhankelijkheid naar God toe. En hoe zit het dan naar God toe? Hoe zit die wederzijdse afhankelijkheid? Is God dan afhankelijk van mij? Nou weet u, ik kan in ieder geval ook voor mezelf zeggen, God kan het zonder mij. Maar God wil het niet zonder mij. God kan het zonder u, maar hij wil het niet zonder u. En toen ik dat voor de eerste keer bedacht, toen vond ik dat eerst een beetje een teleurstelling. Maar toen ik er nog wat dieper over nadacht, toen vond ik dat eigenlijk een bemoediging. Want God heeft het vermogen om het alleen te doen. God kan het alleen, maar hij wil het niet alleen. God heeft er vanaf het begin, wat beschreven wordt in Genesis, heeft hij er altijd voor gekozen om het samen met mensen te doen. Altijd heeft hij ervoor gekozen om het samen met mensen te doen. God was in staat om het volk Israël zelf naar het beloofde land te brengen. Maar hij koos ervoor om het samen met Mozes te doen. God was in staat, en noem alle voorbeelden maar op. God was ertoe in staat, maar hij koos ervoor om het samen met mensen te doen. God is in staat om Groningen te bereiken in zijn eentje. God kan een wonder doen. God kan dit doen. En het is klaar. En mensen zien, weet ik veel wat allemaal. God kan ervoor kiezen. Maar hij kiest ervoor om jou en mij te gebruiken. Hij kiest ervoor. God kiest ervoor om samen, om in die zin afhankelijk te zijn van zijn lichaam, van ons. En ik wil ervoor kiezen om afhankelijk te zijn van God. Ik kan ervoor kiezen om zelf dingen te doen. Ik kan ervoor kiezen om zelf te leven. Ik kan ervoor kiezen om zelf, vul alles maar in. Daar kan ik voor kiezen. Maar ik wil ervoor kiezen om samen met God te leven. Afhankelijk van God te leven. Daar wil ik voor kiezen. En hoe zit het dan tussen elkaar? Want er is een afhankelijkheid, een wederzijdse afhankelijkheid naar God toe. Maar ook onder elkaar. Kijk, het teken van het kruis. Ik geloof dat er echt dan ook in die zin een symbool in zit. Weet u, de relatie met God, de relatie met mensen. Hoe zit het dan met elkaar? En weet u, ik geloof echt, ik geloof met heel mijn hart. Dat er een kracht zit in de relatie die we hebben met elkaar. Het staat in Efeze 3. Ik lees het even vanaf vers 16. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan vers 18. En dan zult u samen met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus. Samen met elkaar. Samen met alle heiligen zullen we in staat zijn te bevatten de vierdimensionale liefde van Christus. Samen met elkaar. Weet u, ik geloof dat er een kracht in zit om samen. Zit er kracht in om als lichaam te functioneren. Weet u, want het is natuurlijk heel logisch, heel simpel bedacht. De teksten die ook staan in de Bijbel, die spreken over het lichaam. Is dat het ene deel van het lichaam kan niet zonder het andere deel. Weet u, als ik mijn haren wil kammen. Dan heb ik daar mijn handen voor nodig om een kam vast te houden. Maar ik heb ook mijn ogen. En gelukkig een spiegel voor nodig om mijn haren een beetje in orde te brengen. Ik wil niet weten hoe het er vanochtend uitzag. Voor de mensen die nu hun vraagtekens hebben. Weet u, er zit een kracht in om het samen te doen. Er zit een kracht in om het samen met God te doen. Er zit een kracht in om het samen met elkaar te doen. Om wat dan samen met elkaar te doen? Uiteindelijk de droom die God over de wereld heeft. De droom die God over Loppersum heeft. De droom die God over Appingedam, over Groningen, over de provincie Groningen, over Nederland. God heeft een droom erover en er zit een kracht in om het samen met elkaar, ten eerste de droom te gaan ontdekken, maar ook samen met elkaar en samen met God de droom uit te gaan voeren. Ik geloof dat God een droom heeft hier over Groningen. Ik geloof dat God een droom heeft over de plaats waar u woont. Ik geloof dat God een droom heeft. En uiteindelijk zal die droom ook uit gaan komen. Maar God kiest ervoor om jou en mij te gebruiken. Weet u, en zodra de relatie met God tussen u en God hersteld wordt, tussen mij en God hersteld wordt, vindt er ook een herstel plaats in de relatie die we onder elkaar kunnen hebben. En ik hoop dat we samen met elkaar, en ik geloof het, dat we daar al mee bezig zijn en daar op weg zijn, maar dat we ook verder gaan om samen met elkaar die relatie met elkaar en met God te gaan ontdekken. Om samen met elkaar de liefde van God te gaan ontdekken. En samen met elkaar de droom van God te gaan ontdekken en uit te gaan voeren. Weet u, ik had het over het herstellen in de relatie. En ik geloof ook dat er een herstel in die relatie, dat het begint bij de herstel in de relatie met God. Maar dat er een vervolg op mag komen in een herstel in de relatie met elkaar. Ik wil zo direct afsluiten. Ik wil zo direct verder gaan met een verklaring. Ik heb me laten inspireren door een preek die jullie ook vast wel eens gehoord hebben of gekend hebben. En ik weet niet of je hem zo direct weet waar het over ging. Maar ik wil afsluiten en ik heb me daarop laten inspireren. En het is uit het Engels. Ik heb een stukje vertaald naar het Nederlands. En het gaat over wie Jezus is. Wie hij voor ons is. En als we zo direct, het is nu vakantie. Hè? De vakantie is begonnen. En het is een tijd van opnieuw opladen. Een tijd van opnieuw tot herstel, tot vervulling komen. En ik bid ons allemaal toe dat we tot een herstel, tot een diep herstel, een vernieuwd herstel van de relatie met God mogen komen. En daarnaast bid ik ook dat we zelf ook herstel mogen vinden in de relatie tussen elkaar, tussen jou en mij. Betekent dat dan dat er niks goed is? Jawel. We zijn hartstikke goed op weg, geloof ik echt met heel mijn hart. Maar op sommige gebieden hebben we soms ook herstel nodig. Heb ik soms herstel nodig. En wil ik afhankelijk zijn ook van God. En ik heb het genoemd de verklaring van de Zoon. En ik denk misschien, waar gaat het over? Het gaat gewoon over dingen die in de Bijbel staan. En ik wil u vragen om ernaar te luisteren. En tegelijkertijd ook de Heilige Geest in uw hart te ontvangen. Om gewoon het herstel in relatie gewoon te ontvangen in je leven. En ik bid toe dat het bij jullie allemaal, dat het bij ons allemaal, dat het bij ons allemaal zal komen. En het is opgedeeld in een bepaalde gedeelte en ik ga het per gedeelte ga ik het lezen. Het gaat over mijn koning. De Bijbel zegt, mijn koning is de koning van de Joden. Hij is de koning van Israël. Hij is de koning van gerechtigheid. Hij is de koning van de eeuwen. Hij is de koning van de hemel. Hij is de koning van de glorie. Hij is de koning der koningen. Dat is mijn koning. En ik vraag me af, ken je hem? Mijn koning is een soevereine koning. Er staat geen maat op zijn eindeloze liefde. Hij is voortdurend sterk. Hij is geheel oprecht. Hij is eeuwig standvastig. Hij is onsterfelijk genadig. Hij is buitengewoon krachtig. Hij is oneindig genadig. En ik vraag me af, ken je hem al? Hij is het grootste fenomeen dat hier ooit op aarde heeft gewandeld. Hij is de Zoon van God. Hij is de redder van zondaars. Hij is het hoogtepunt van onze beschaving. Hij is niet te vergelijken. Hij is ongekend. Hij is het meest verheven idee van de literatuur. Hij is de hoogste persoonlijkheid in filosofie. Hij is het fundamentele doctrine van de ware theologie. Hij is de enige die zich gekwalificeerd heeft om een alvoldoende redder te zijn. En ik vraag me af, ken je hem al? Hij voorziet in kracht voor de zwakken. Hij is beschikbaar voor, wie, voor hen die verzocht en misleid worden. Hij begrijpt en hij redt. Hij versterkt en hij blijft. Hij beschermt en hij leidt. Hij geneest de zieken. Hij reinigt de melaatse. Hij vergeeft de zondaars. Hij zet schuldenaren vrij. Hij bevrijdt gevangenen. Hij verdedigt de zwakken. Hij zegent de jongeren. Hij dient de ongelukkigen. Hij slaat acht op de ouden. Hij beloont de ijverigen. En hij verlicht de nederigen af. En ik vraag me af, ken je hem al? Hij is de sleutel naar kennis. Hij is de bron van wijsheid. Hij is de deur naar bevrijding. Hij is het pad naar vrede. Hij is de weg naar gerechtigheid. En hij is de snelweg van de heiligheid. Hij is de poort van de glorie. En ik vraag me af, ken je hem al? Zijn licht is niet te vergelijken. Zijn goedheid is zonder grenzen. Zijn genade duurt voor eeuwig. Zijn liefde verandert nooit. Zijn woord is genoeg. Zijn genade is voldoende. Zijn regeren is rechtvaardig. Zijn juk is zacht. Zijn last is licht. En ik zou willen dat ik hem aan je beschrijven kon. Ja, hij is niet te beschrijven. Hij is niet te begrijpen. Hij is onoverwinnelijk. Hij is onweerstaanbaar. Je krijgt hem niet uit je gedachten. Je blijft maar steeds aan hem denken. Je kan niet overleven. Of je kan hem niet overleven. Maar je kan ook niet leven zonder hem. De Farizeeën konden hem niet uitstaan. Maar ze konden hem ook niet stoppen. Pilatus vond geen fout in hem. En Herodes kon hem niet doden. De dood kon hem niet aan. En het graf kon hem niet vasthouden. En ik vraag me af, ken je hem werkelijk? Zijn naam is Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Uw naam is groot. Kira. Ik wil je vragen om samen met mij dit gebed te bidden. Heer, ik geef u mijn hart. Zullen we gewoon met z'n allen zullen we dat samen bidden? Heer, ik geef u mijn hart. Heer, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Leid de weg die ik ga. Elk moment dat ik besta. Heer, doe uw wil in mij. Heer, en ik wil u bedanken voor deze ochtend. Ik wil u bedanken voor alles wat u heeft gedaan. Heer, ik wil u bedanken voor Pieter Minken die hier in Nederland mochten zijn. Vader, maar ik dank u ook, Heer, dat ze teruggaan naar de plaats waar hun hart ligt. Vader, ik dank u, Heer, dat u een plaats aan hen heeft gegeven. Heer, ik dank ook voor Eline, Vader, die uit mag gaan. Heer, om ook uw handen en voeten te zijn. Maar ook uw mond te zijn op de plek waar ze daar komt. Vader, ik bid u zegen dat die overvloedig met haar mee mag gaan in de naam van Jezus. Heer, ik dank u voor ons allemaal voor vanochtend. Dat we hier mochten staan in uw aanwezigheid. Vader, ik bid u, Heer, dat u ons in deze vakantie mee zult nemen, Heer. Mee zult nemen naar een nieuw herstel. Vader, naar een nieuwe plek van leven. Vader, naar een nieuwe plek om uw leven te ontdekken. Vader, ik bid u dat u... Of ik dank u eigenlijk dat u vandaag daarmee begonnen bent. Vader, en dat u ermee verder gaat. Dat u stappen zet. Stappen onderneemt om steeds verder te gaan. Samen met ons. Ik wil ook bidden voor alle mensen die misschien een... En ik wil eigenlijk bewust geen uitnodiging doen, maar ik wil voor je bidden zoals je op je plek staat. Ik wil gewoon echt God even de ruimte geven om jou, om ons te bedienen. Om jou en mij te bedienen. Ik ervaar ook dat er mensen zijn die een muur ervaren. Een muur ervaren in hun omstandigheden. En misschien gaat het over je relatie. Misschien gaat het over je werk. Misschien gaat het over je vrienden. Misschien gaat het over je gezin. Misschien gaat het over je emoties. Er zijn die mensen die een muur ervaren. En ik hoor God iets zeggen. Hij zegt, geef niet op. Geef niet op. Ga door. En als het om je relatie gaat, vecht ervoor. Laat je hoofd niet hangen. Maar ga ervoor. Laat je niet tegenhouden door die muur. Laat je niet tegenhouden door die muur. David zei in de psalmen, psalm 18 staat er. David zei, samen met mijn God spring ik over een muur. Of in de nieuwe vertaling staat, samen met mijn God beklim ik de muur. En als je vanochtend, als je hier bent en je ervaart een muur. Ik zou willen zeggen, grijp Gods hand. En spring over die muur. Spring er overheen. Beklim de muur, ga door, geef niet op. En zo willen we u bedanken voor deze morgen. Vader, zo wil ik u bedanken voor het leven wat we met u mogen leven. Vader, ik dank u dat we naar huis mogen gaan in uw zegen. Vader, dat we naar huis mogen gaan en met uw hand in hand mogen wandelen. Vader, en zo bid ik een zegen, Heer, voor ons allemaal. Dat u met ons mee mag gaan, waar we ook heen gaan. Als we op vakantie gaan of thuis zijn of thuis blijven of aan het werk zijn. Vader, ik bid u dat die zegen met ons mee zal gaan. Vader, dat hij als het ware als een rugzak op onze rug zal zitten en ons niet los kan laten. Vader, en zo zegenen we elkaar. Heer, zo bedanken we u in de naam van Jezus. Amen.